Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en te zingen psalmen voor deze middag noemen. Te lezen schriftgedeelte is Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. En te zingen psalmen, psalm 119, vers 25 en 67. Psalm 57, vers 1, vers 2 en vers 5. Psalm 118, vers 10. Psalm 42, vers 4 en 5. Noemen we nogmaals te lezen schriftgedeelte. Hebreeën 6, vanaf vers 9 tot en met vers 20. We zingen Psalm 119, vers 25 en 67. Psalm 57, vers 1, 2 en 5. Psalm 118, vers 10. En Psalm 42, vers 4 en vers 5. Wens u een goede dienst.
Onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 119, daarvan vers 25 en 67. Psalm 119, vers 25, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kreven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroost in geest en leven. En ook vers 67, maak in uw woord mijn gang, u treden vast. Wat er verder volgt in de versen 25 en 67 van Psalm 119.
Thank you.
Gods heilig en dierbare woord in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. Daarvan nader het zesde hoofdstuk, te beginnen bij het negende tot en met het twintigste vers. Ik noem u als onze schriftlezing Hebreeën 6, vanaf vers 9 tot en met 20. Dat vooraf toen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en den arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde een naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en lakmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf en zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoedigheid verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij den meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is denzelfde een einde van alle tegenspreking, waarin God, willende den erfgename der belofte overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat goden God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben wij namelijk, die de toevlucht genomen hebbende om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Gemeente, het gaat om het waar, om het oprecht zaligmakende geloof. En dat geloof dat heeft verschillende eigenschappen. Het geloof is persoonlijk van aard, strikt persoonlijk. Het geloof eigent. En het geloof kent ook een zekerheid, dat geloof. Wat een gave Gods is, wat een werk van God is, dat kent ook zekerheid. Maar welke zekerheid? Waar bestaat deze zekerheid dan uit? Daar geeft onze tekst vanmiddag onderwijs in, waarbij we willen stilstaan aan de hand van de woorden van onze tekst. Hebreeën 6, vers 17 tot en met 20. Hebreeën 6, vers 17 tot en met 20. Waar Gods woord als volgt tot ons komt, waarin God welwillende, den erfgenamen der beloftenis, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid zijns raads, is met een eed daartussen gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God lieve, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij, namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, dat de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Wij willen vanmiddag dan stilstaan bij een viertal gedachten. We letten ten eerste op de fundering van het geloof, ten tweede op de onderwijzing in het geloof, ten derde op de oefening van dit geloof en ten vierde op de openbaring door dit geloof. Het gaat in de woorden van onze tekst over het geloof en over de zekerheid van het geloof. We letten ten eerste op de fundering van dit geloof, ten tweede op de onderwijzing in dit geloof, ten derde op de oefening van dit geloof en ten vierde op de openbaring door dit geloof. Maar voordat wij daarna erbij stil hopen te staan, gaan we eerst zingen. En wel op Psalm 57, vers 1, vers 2 en vers 5. Psalm 57, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn geween. Want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Het tweede vers, ik roep tot God, den koning van Tilal, tot God, die het werk aan mij voleinden zal. En ook het vijfde vers, uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, ik ben gered. Nu is mijn hart bereid.
Thank you.
Gemeente, de brief aan de Hebreeën is een wat bijzondere brief. Een brief die ook geschreven is door de apostel Paulus. En vaak wordt door verschillende moderne verklaarders, daar wordt een groot vraagteken bij gezet of de apostel Paulus wel deze brief geschreven heeft. Omdat deze brief zo heel anders is van toon als de andere brieven die hij geschreven heeft aan de Efeziërs, aan de Romeinen, aan de Thessalonicenzen en de andere brieven die hij geschreven heeft. Maar de vertrouwde verklaarders en ook de kanttekenaren van de Statenvertaling, die gaan ervan uit dat deze brief ook door de apostel Paulus geschreven is. Alleen heeft deze brief een ander adres. De apostel was een heidenapostel en is de landen doorgetrokken en heeft in de voorzienigheid van God verschillende gemeenten gesticht die bestonden uit Joden, uit Grieken of uit andere heidenen die het christelijk geloof waren toegedaan. En vandaar dat die brieven anders getoond zijn als deze brief die gericht is aan de Hebreeën, aan zijn volksgenoten. En de apostel gaat er dus van uit dat de geschiedenissen van het Oude Testament, de offerdienst, iemand als Abraham, iemand als Melchizedek, overbekend is bij degene aan wie hij deze brief adresseert. En u vindt er ook, bijzonder in deze brief aan de Hebreeën, talloze gedeelten van het Oude Testament aangehaald, de geschiedenissen van het volk van Israël, de uitleiding en ook de doortocht door de woestijn, de steenrots waaruit ze dronken, het manna wat ze aten, de wolkolom die hen overdekten en ook de offerdienst en ook de priesterlijke dienst van Melchizedek komt aan de orde. De apostel die wekt zijn volksgenoten op in deze brief, want ze zijn traag. U kunt dat lezen in het derde hoofdstuk en in het vierde hoofdstuk, dat hij de geschiedenis van het volk Israël, waarvan de meesten in de woestijn omgekomen zijn, gebruikt tot een aansporing van zijn tijdgenoten. Laat ons dan ons benaastigen om in diezelfde rust in te gaan. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was. Jij zegt zelfs in dat vierde hoofdstuk dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Zulk een aandrang gebruikt de apostel in de bediening der verzoening. Het gevaar van de sluimering, het gevaar van de slaap, het gevaar van de zelfgenoegzaamheid, het gevaar van de oppervlakkigheid was duidelijk aanwezig bij zijn volksgenoten. Vandaar dat hij ze op die wijze ook aansprak. Anderzijds, dat vindt u in dit zesde hoofdstuk voorafgaande aan dat gedeelte wat u voorgelezen is, dan waren er ook mensen die bijzonder verlicht waren geweest. En het leek wel alsof ze krachtige blijken en bewijzen hadden van waarachtige bekering. Maar ze zijn weer afgedwaald. Ze zijn weer afgeweken en het leek alsof ze de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hadden, dat het tot zaligheid was, maar het waren grote verlichtingen, maar geen blijk van waarachtige bekering. En daarom geeft hij in deze brief ook duidelijk aan, wat is nu dat oprecht, dat waar zalig maakt het geloof, opdat we ontwaken zouden uit onze valse sluimering, opdat we ook niet zouden staan naar zeer bijzondere verlichting, maar bovenal naar waarheid in het binnenste. En dan zegt de apostel dat wij die erfenis, dat wij die kunnen verkrijgen door het geloof en door de langmoedigheid. En langmoedigheid, gemeente, dat betekent geduld. Dat betekent heilig geduld. Dat wil zeggen, we moeten wachten. En wachten, dat is geen afwachten, maar wachten is een werkzaamheid, een geloofswerkzaamheid. Wachten gaat samen met roepen, met smeken, met vragen, met uitzien in het donker van de nacht. Zoals de psalmdichter het zegt in Psalm 130, mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters op de morgen. En dat die belofte zo verkregen wordt door het geloof, en in de weg van de oefening van de langmoedigheid. De gelovigen worden dan hier ook in het 17e vers erfgenamen van de beloftenis genoemd. Geloof, gemeente, is die belofte die God geeft in het evangelie van zijn verzoenende genade, van zijn vergevende liefde in Christus Jezus, dat die omhelst wordt door dat oprecht geloof, dat daarop betrouwd wordt. De belofte houdt in verzoening, vergeving, eeuwige redding in Christus, in het evangelie toegezegd aan arme en verloren zondaren, de prediking van Christus en van zijn genadige barmhartigheid en vergevende liefde, de belofte Gods, zo spreekt toch ook de Heidelbergse catechismus, als het gaat om het waarzaligmakend geloof, dat er niet alleen een zekere kennis is waardoor ik alles voor waarachtig houd, hetgeen God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. En wat dan belijdenis doet van het offer wat Christus gebracht heeft, van de gerechtigheid die hij verworven heeft, van de vergevende liefde die hij verdiend heeft. En in het sacrament van het heilige avondmaal, dan weet u wel dat bij de voorbereiding die drie zaken naar voren komen, dat een iegelijk moet bedenken zijn zonde en zijn vervloeking, dat de zonden zo ernstig zijn dat God eer dat hij ze ongestraft liet blijven, ze gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Maar ook het tweede stuk, of ik ook deze gewisse belofte van God geloof, dat men al mijn zonden alleen om de verdiensten van Christus wil vergeven. Dat wordt dus de belofte genoemd. Of ik die gewisse belofte van God geloof. Het geloof is dus een oefening in de belofte Gods die waarachtig is, die betrouwbaar is, die gewis is, die in het geloof en door het geloof beleden wordt. Van nature leven wij allemaal onder de belofte. Maar dan de belofte van toren. De belofte van gramschap. Vanwege onze zonde. Dat wordt ons al duidelijk gemaakt bij het sacrament van de heilige doop. Dan wordt al van die kleine kinderen beleden dat zij kinderen des torens zijn. En in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij zij van nieuws geboren worden. De belofte dus van het verderf. De belofte van de duisternis. En daarom als het woord van God ons gaat raken, als dat een zaad ter wedergeboorte wordt, als we de stem van de Almachtige daarin gaan horen, als we verwaardigd worden te buigen voor de waarheid van het woord, met een overgave van het hart, en we ontdekt worden aan onze verlorenheid, aan onze schuld, aan onze totale verdorvenheid, als we als een strafwaardige voor hem leren buigen, als een onwaardige, nochtans, op grond van de roepstem van het evangelie, tot hem leren komen, gans hulpeloos tot hem gevloden, dan klinkt daar de belofte Gods. Die zal hij de redder zijn. De belofte van het evangelie. Opdat wij zullen delen in zijn geest. Opdat wij zullen ontvangen zijn genade. Kijk, en dat geeft strijd. Dan komt de strijd. Dan komt de twijfel. Dan komen de verdachtmakingen van de vorst der duisternis. Dan komt de moedeloosheid als het duister en als het donker blijft. Om dan die belofte Gods voor waarachtig te houden. We hebben ervan gezongen, gemeente. Psalm 119. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En dit is mijn troost en druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Daar hebt u het. Kern van de zaak. Geloof in de belofte Gods. Wat een strijd, een worsteling geeft. Wat een aankleven geeft aan de troon van Gods genade. Want dan komt de strijd. Van buiten komt spot en hoon. Uw vrienden, die verlaten u wellicht. Die laten u los. die kunnen niet meer met u verder. En van binnenstrijd, de twijfelmoedigheid die toeslaat, de ellendigheid die u gevoelt, het beven voor de wet, het ervaren van uw schuld en van uw zonde. En hoe komt u nu tot die zekerheid? Welke gronden zijn er nu voor de zekerheid van het geloof? Dat is dus geen zelfverzekerdheid. Dat kenden de fariseeën en schriftgeleerden. Die wisten ook zo zeker dat het goed zou komen. Ze zouden zo het koninkrijk Gods binnengaan. Vast ervan overtuigd. Geen twijfel mogelijk. Wij zijn Abrahams zaad. Wij zijn kinderen van het verbond. Kinderen van het koninkrijk. Maar dat is zelfverzekerdheid. Daar had Christus geen plaats in. Dat had niets te maken met het betrouwen op de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dat had geen enkele werkzaamheid met die vrijmachtige genade die in het evangelie gepredikt werd door de persoon des middelaars. Andere mensen, gemeenten, die zoeken het in hun gevoel. Een gevoelige zekerheid. Als ik nu dit voel, als ik nu dat voel, als ik nu dit ervaar, dat ervaar. En dat is dan mijn zekerheid. Een aantal geestelijke ervaringen en ondervindingen. En als ik dat nu maar gevoel, dan is dat mijn zekerheid. Nu gaat het niet buiten ons om. En nu gaat het ook niet buiten ons gevoel om. Maar de zekerheid van het geloof, die grondt zich niet in onze gevoeligheid. Dat is een gevaarlijke zaak, gemeente. Dat is ook een wisselvallige zaak, ons gevoel. Zo voelt u het en zo is het weer weg. Dan is ook uw zekerheid weg. Ook uw vastheid is weg. Als wij onze zekerheid bouwen op ons gevoel, dan moeten we wel bedenken dat wij dwaalzieke mensen zijn. En dat ook ons gevoel een onderdeel is van de diepte van onze val. Toen Samuel geroepen werd om een van de zonen van Isaï te zalven, toen gevoelde hij, het zal de oudste zijn, Eliab, de grootste. Maar het was mis, het was de kleinste. Had Isaï niet aan gedacht en daar had Samuel ook niet aan gedacht. En Elia, de grote profeet, naar zijn gevoel was hij de enige die overgebleven was in het land van Israël. Maar er waren er nog 7000 die hun knieën niet gebogen hadden voor Baal. Dus als zulke grote mensen in het koninkrijk Gods zich wel bedrogen met hun gevoel, dan mogen u en ik er wel bijzonder op beducht zijn. Om ons niet te gronden op ons gevoel. Of hebt u dat nooit gehad? Dat u dacht, ja, maar het zal zus of zo zijn. En dat u er later achter kwam dat u zich toch wel geheel bedroog in het een of in het ander. Nee, de apostel wijst ons een ander fundament aan. U vindt het in de tekst. Daar staat, opdat wij door twee onveranderlijke dingen. Dat is de grond van de zekerheid. Als u een schrift leest, daarin staat opdat we door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. En wat zijn nu die twee onveranderlijke dingen, die vindt u in het voorafgaande vers. In het 17e vers. Daarin staat, waarin God willende de erfgenamen der belofte is, en dat zijn dus de gelovigen. Dat zijn dus zij die onder en door de kracht van het woord en door het werk van de Heilige Geest getrokken worden uit de duisternis tot zijn licht, de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid zijns raad. Dat is u het eerste. Eerste grond van de zekerheid. De onveranderlijkheid van de raad van God. Dat is zijn welbehagen. Dat is zijn verkiezende liefde. Dat is onveranderlijk. De roeping en de verkiezing Gods, die zijn onberouwelijk. Daar gaat de Heer nooit meer vanaf. Dat is de ene vastheid. Dus de onveranderlijkheid van het besluit van de verkiezing van de zaligheid. Dat is vast. Dat is Getrouw, dat ligt verankerd in het welbehagen van God. Dat is de ene vastheid, gemeente. Daar gaat de Heer nooit vanaf. De zekerheid die dus ligt in zijn raad. Dus de apostel die brengt ons eerst terug naar de eeuwigheid. Daarin ligt het vast, verankerd in de raad van hem, waarvan hij nooit vanaf gaat. Zou ik het zeggen en niet doen? Zou ik het spreken en zou ik het niet bestendig maken? En het tweede is de eed die hij gezworen heeft. Wordt gesproken van Abraham, dat hij gezworen heeft aan Abraham. Dat er niemand meerder was om bij te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Hij is de waarachtige. Hij is de betrouwbare. Kijk, we kennen de eed wel, gemeente. Als mensen, dan kan u een eed afgevraagd worden voor de rechtbank. Want wij zijn onbetrouwbaar. Wij zijn leugenachtig. Wij zijn mensen die de waarheid verdraaien. Dus dan is er een eed nodig, opdat we werkelijk een betrouwbaar getuigenis af zullen leggen. En mijn eed, een valse eed, is dus een zeer ernstige zaak en wordt zwaar bestraft. Maar God is de waarachtige, de betrouwbare. Hij heeft niemand boven zich om te zweren. Want een eed is God aanroepen. En boven hem is geen grotere macht, geen grotere kracht. En hij heeft het ook niet nodig om te zweren. Want hij is de waarachtige. Hij is te betrouwbaar. Maar hij komt onze zwakheid te hulp. Zo ernstig meent hij het. Zo vast is zijn woord. Zo zeker is zijn belofte. Dat hij met een eed dat bekrachtigt aan Abraham. Maar ook in het evangelie van vrije genade. Hij is de waarachtige en de eeuwige. En het staat in zijn woord, gemeente. Zijn woord wat betrouwbaar en wat waar is. Kijk, en daar heeft u de grond van de zekerheid voor het geloof. Twee onveranderlijke dingen, zegt de apostel, in welke het onmogelijk is dat God liegen. Hij is de betrouwbare. Hij is de waarachtige. Moet u bedenken dat we in de val, in ons verbondshoofd Adam, God tot een leugenaar hebben laten maken. En dat de vorst de duisternis zei, gij zult niet sterven. Het heeft God wel gezegd, maar dat is niet waar. En Adam en Eva hebben de leugen aanvaard en hebben de waarheid verworpen. En nu komt het evangelie tot ons, tot gevallen mensenkinderen, die vol twijfelmoedigheid en vol aanvechting zijn, vooral als het gaat om de waarheid van het woord. En dan zegt de apostel ook dat we door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Dat dat onze vertroosting is, dat we te doen hebben met de raad van God. Dan moet u terug naar de eeuwigheid. Dat we te doen hebben met de eed van God, die hij aflegt in de tijd, in de waarheid van zijn woord. En dat dat onveranderlijk is. Het is onmogelijk dat hij liegt. En dat is onze vertroosting, onze kracht, onze sterkte. Dat houdt het geloof voor betrouwbaar, voor waarachtig, voor vast. De raad uit de eeuwigheid. En de eed afgelegd in de tijd. En verwoord in de schrift. En het wordt verstaan door de kracht van de Heilige Geest. Zoekt u daar al de zekerheid en de kracht? Of zoekt u uw zekerheid nog steeds in wat gevoeligheden, in wat tranen? Maar ja, als die gevoeligheid voorbij is, is uw zekerheid ook weg. Als de tranen opgedroogd zijn, is de zekerheid ook weg. Maar hier gaat het om onveranderlijke, vaste, gewisse gronden. Dat we te maken hebben met de waarachtigheid van God, die niet liegen kan. En dat betuigt met een eed. De tweede plaats, gemeente, dan spreekt de tekst ook van de onderwijzing in het geloof. En dat we daarom die sterke vertroosting zouden hebben. Wie zijn dat dan? Dat zijn dus die erfgenamen van de beloftenis. Dat zijn de gelovigen. Maar wat is dan het geloof? Dat staat in dat 18e vers. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Dus dat zijn mensen die de toevlucht genomen hebben tot God zelf, in Christus Jezus. Het oprecht geloof, gemeente, is toevluchtnemend van aard. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat toevluchtnemend geloof is nog helemaal niets. Dat begrijp ik niet. Dan moeten we een heleboel in het woord van God schrappen. Als we in een concordantie zo nakijken hoe vaak of het woord toevlucht gebruikt wordt, dan bent u echt bezig met schriftkritiek. Als u dat durft te beweren. Het geloof is toevluchtnemend van aard, staat hier in de tekst. We hebben daarom van gezongen trouwens, Psalm 57. Dat de dichter ook spreekt dat hij de toevlucht nam tot de schaduw van de vleugelen van God. Dat deed ook Rut onder het Oude Testament. Ze nam de toevlucht, dat zegt Boas, ik weet het wel Rut. Dat gij uw vader, uw moeder en het land uw geboorte hebt verlaten. En dat gij gekomen zijt tot een volk wat gij niet kende, om onder de schaduw van de God van Israël toevlucht te zoeken. Daarom is ze gekomen. Daar verklaart hij haar hart. En dat vertroost ook de Moabitische Rut. Toevlucht nemen, gemeente. U kunt dan denken, daar wijst het grondwoord op zeelieden die op zee zijn. En er breekt een storm in, dreigt er los te breken. En die zeelieden die spoeden zich naar de haven toe, om daar een toevlucht te zoeken. Om daar veilig te mogen zijn tegen het stormgeweld. Of het grondwoord dat duidt ook op lopers die in de loopbaan staan en die strijden om de prijs en kampen, strijden om toch die prijs te mogen behalen aan het einde ook van de loopbaan. Maar het belangrijkste voorbeeld dat is de doodslager die naar de Vrijstad ook op weg was. Een doodslager, iemand die iemand gedood had, maar niet uit lust tot moorden. Wij kennen dat ook wel, gemeente, dood door schuld. Iemand die te hard rijdt en een dodelijk ongeluk veroorzaakt, dan heeft hij geen moord gepleegd, maar door zijn onvoorzichtigheid is wel een ander aan het einde van het leven gekomen, dood door schuld. We zijn geen moordenaar, maar wij hebben wel schuld aan de dood van de ander. Een ernstige zaak ook, waar ook een zekere straf op kan staan. En zo had het woord ook duidelijk onderscheid gemaakt in het Oude Testament, dat iemand die een moordenaar was, die verdiende de doodstraf. Maar als iemand met zijn naast in het bos gegaan was om hout te hakken en de bijl vloog van de steel en trof uw naaste dodelijk, dan was het niet de bedoeling om uw naaste te doden. Maar dan was het dood door schuld en moesten vluchten naar een van de vrijsteden. Dan waren er 6 in Israël. 6 van die vrijsteden. Kedes, Sichem, Hebron, Bezer, Ramot en Golan. 6 vrijsteden die er in Israël waren. En oude verklaarders zeggen, de wegen naar die vrijsteden die moesten vrijgemaakt zijn van hindernissen. Opdat die doodslager, die door degene die hem achterna jaagden, de bloedbreker, opdat hij zo spoedig mogelijk in die vrijstad veilig zou zijn. En opdat hij daar behoud zou kunnen vinden. 6 vrijsteden, zonder hindernissen. Maar nu het Nieuwe Testament, gemeente. De toevluchtneming des geloofs. Tot die voorgestelde hoop, Christus Jezus. Dat is dieper. Dat is rijker. Al is de schuld bewezen. Al is de misdaad bedreven. Dan geeft die vrijstad Christus. Als u door de onderwijzing van het woord. Door de kracht van de Heilige Geest. Als verloren vloekwaardig zondaar. De toevlucht leert nemen tot die voorgestelde hoop, tot die vrijstad, Christus Jezus, dan geeft hij plaats voor zondaar. Dan is daar ruimte voor tollenaar. Dan mogen er veilig zijn wederhorigen. dan zijn er zelfs ook tot behoud gekomen moordenaren. Geloven is dus vluchten, is dus toevlucht zoeken en nemen. Ja, voor wie? Voor zulke mensen die belijden. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons, weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Dus gemeente als Bijbels, toevlucht. God is ons een toevlucht van geslacht tot geslacht. Psalm 90. God is een toevlucht voor de zijnen. Psalm 46. Psalm 91, die in de schouwplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dan gaat die vader van de maanzieke knaap, die neemt de toevlucht tot de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt tegen hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. De toevlucht neem ik des geloofs tot die voorgestelde hoop van Christus Jezus. En was nu de taak gemeten in de woordbediening dat we die hindernissen uit de weg ruimen. Dat uw bezwaren ontkracht worden. Dat uw redeneringen tegengesproken worden. Dat uw verontschuldigingen tot schuld gemaakt worden. En dat al die hindernissen, al die bezwaren uit de weg geruimd worden. Opdat u daardoor niet opgehouden wordt. Niet gehinderd wordt. Dat de weg niet belemmerd wordt. Maar dat u tot hem in het heden der genade, in die wel aangename tijd, in de dag der zaligheid, onder en door de prediking van het woord, de toevlucht leert nemen tot hem. De Dordtse vadergemeenten die hebben, als het gaat over de bediening der verzoening, de prediking van het woord, hebben zij gezegd dat Christus moet worden voorgesteld in de bediening van het woord, in zijn gezegende namen, in zijn noodzakelijke ambten, in zijn verworven weldaden, in zijn goddelijke eigenschappen, met bevel van bekering en geloof. Hoort u het? Een bevel. Zo moet het woord gepredikt worden. We moeten in de engte gebracht worden. We moeten van onze verontschuldigingen verlost worden. We moeten onze tegenwerpingen leren prijsgeven. Onze ja-maars moeten gesloopt worden. Ja, maar, dat weet u wel, hè? Als de duivel komt met zijn voorstellingen, zeiden we dan maar ja maar. Helaas, die voorstellen zijn zo schoon. Die zijn zo aantrekkelijk voor ons vlees. Die zijn zo aannemelijk. Daar hebben we geen bezwaren tegen. Als de leugenaar tot ons komt, dan heeft hij vaak toegang en ingang in u en in mijn verdorven hart. Maar als de God der waarheid tot ons komt, dan hebben we onze bezwaren. Onze tegenwerpingen. Onze ja-maars. En ja-maar, zo heeft iemand wel eens gezegd, als nee. Klinkt als ja, maar het is nee. En die bezwaren, die houden in stand als de God de waarheid tot ons komt. Kijk, en dat moet ons tot smart en schuld worden. Dat wij de waarachtige, die zo tot ons spreekt en zo tot ons komt, dat we die voor verdacht houden. En dat we onze bezwaren handhaven. Onze tegenwerpingen oppoetsen en onze redeneringen met schriftuurplaatsen uit het verband gerukt proberen te onderbouwen. O, dat we toch leren buigen. Als een arm verloren zondaar, als een verwerper en tegenstander, met smart en schaamte voor God, om zo voor hem te buigen. De welbenende roepstem tot bekering en de vastheid, twee onveranderlijke dingen. Dat er een welbehagen is van voor de grondlegging der wereld, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, en dat hij met een eed betuigt geen lust te hebben in de dood van de zondaar, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven om de voorgestelde hoop. Kanttekening zegt, gemeente, dat is Christus, dat is de borg, dat is de middelaar. Om toch tot hem te komen. Welke zonde zou door zijn verlossende kracht niet overwonnen kunnen worden? Welke redenering kan overeind blijven als we tot hem, de zaligmaker van zondaren, zouden komen? De derde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van de oefening van het geloof. Want dan staat er, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is. De oefening van het geloof, dat is dus dat anker uitwerpen. Zoals een schipper de ankergrond zoekt buiten zijn schip. Dat doet een schipper niet in zijn schip. Die haakt niet in de bodem van zijn schip vast met zijn anker. Dat wordt omkomen. Kijk, zo moet u ook niet met het anker der hoop in uzelf vasthaken. In uw belevenissen, in uw ondervindingen, die zijn er allemaal. Als u ze mag hebben, dat is groot, dat is goed. Maar u moet door uw belevenissen, door uw bevindingen, door uw ervaringen komen tot deze vaste grond. Buiten uzelf. In Christus Jezus. Ik zal nogmaals het formulier van het heilige avondmaal aanhalen. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf rechtvaardigd zijn. Integendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Hoort u het? Dat is gelovige taal. Niet midden in de dood gelegen hebben, nee, midden in de dood liggen. Daarom het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Kijk, zoals een schip in de storm. U kunt het nalezen in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Moet u maar doen straks, als u thuis komt. Dan kunt u toch eens nalezen, zoals onze vaderen deze tekst verklaard hebben. Zoals een schip in de zee, dat anker wordt buiten geworpen, buiten het schip. Dat is niet te zien, gemeente, het anker. Dat is er in de diepte van de zee vastgehecht in de grond. U kunt dat niet zien. Zoals het fundament van een huis. U ziet dat fundament niet, maar het is wel van het allergrootste belang dat het huis een fundament heeft en dat het anker een vaste grond heeft, buiten het schip. En als het nu mooi weer is en de zon schijnt, ja, dan denkt u niet zo vaak aan het anker. Maar als u de lucht donker wordt, de stormwind opsteekt, de golven zich verheffen en de klippen van de rotsen, als die u beangst maken, dan is toch dat anker van het grootste, van het allervoornaamste belang. Dat wordt beproefd. Dat staat in de kanttekening van de Statenvertaling. De stormwind, de nacht die over u komt, de dreigende golven, de kolkende zee, daar uw golven, daar uw baren. Mijn benauwde ziel, bezwaren, een ankergemeente. Dat kan gaan krabben, zoals ze dat noemen. Dat kan gaan slippen. Dat de ankergrond niet vast genoeg is. En dat het dan toch nog teloor gaat met zo'n schip. Dat kan gebeuren met een schip en een schipper. Maar als uw ankergrond in die twee onveranderlijke dingen de vastigheid zoekt, de raad van eeuwigheid, de etende tijd, de volkomenheid van de persoon des middelaars, Christus Jezus, dan zijn al de beloften Gods in Christus. Ja en amen. En dan staat er in de kanttekening, gemeente, dat die ziel zich vasthoudt aan dat woord van God. Aan die toezegging van hem. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht. Aan die belofte van God, dat het woord zich, wat tot gesproken is, dat de geloven zich vastklemt aan dat zuivere woord ter waarheid. Ja, welke tastbare verwachting had Abraham toen hij de belofte kreeg dat hij tot een groot volk zou worden. Ziet u de sterren aan de hemel, Abraham? Alzo zal uw zaad zijn. Ziet u de zandkorrels waarop u staat, Abraham? Zo menigvuldig zal uw zaad zijn. En toen ging hij terug naar zijn tent, gemeente, en daar vond hij een onvruchtbare vrouw, Sara. En de moeder was al in haar verstorven. Maar hij geloofde God en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat is geloof. Om in die stormwind, om in die nacht, om in die leegheid, om in uw verlorenheid en ellendigheid, die belofte Gods van zijn gunst, van zijn genade. door de verdiensten van Christus Jezus voor waarachtig te houden, om uw bevende zonders hand te leggen op de waarheid van het woord. Dit weet ik vast, zegt David. God zal mij nooit begeven. Dus dat anker, die ankergrond. Dan komt de storm, dan komt de wind, dan komt de duisternis. Om dan toch de waarheid van het woord te blijven omhelzen. In de vierde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van de openbaring door het geloof. Want dan zegt de apostel dat de voorloper voor ons is ingegaan. Kijk, daar hebt u de vastheid. Daar hebt u de ankergrond voor de arme verloren zonde. Dat is Christus Jezus. Dat is de grote voorloper. Die is ingegaan in dat binnenste heiligdom. Die heeft het voorhangsel gescheurd van boven tot beneden. Die is net als die oud-testamentische hoge priester die eenmaal per jaar met het bloed der verzoening in het heilige der heiligen ging en daar dat bloed sprengde op dat verzoendeksel. Zo is de grote borg en middelaar, die hemelse hoge priester op de dag van hemelvaart, is hij dat binnenst heiligdom ingegaan en heeft aan de Vader getoond zijn wonden die hem geslagen zijn in het huis van zijn liefhebbers. En heeft de Vader daarin de voldoening getoond aan de deugden, aan de rechten Gods en de verzoening ook voor arme en verloren zondaren. Die hoge priester, die niet uit het geslacht van Levi was, niet uit het geslacht van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Een bijzondere hoge priester. Een eenmalige priesterkoning te Jeruzalem. Een beeld van de Zoon Gods, van Christus Jezus. Wel, hij is dat binnenst heiligdom ingegaan. Een anker der ziel is Christus Jezus zelf. In de hemel der hemelen is binnengegaan. En die de verzoening verworven heeft, de voldoening gegeven heeft aan de Vader, de voorspraak daar is voor arme en verloren zondaren. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde en onder de bediening der verzoening. Wordt hij ons aangewezen en aangeprezen als de weg, de waarheid en het leven. Ja, zegt de dichter, we gaan dus ook weer zingen uit Psalm 118, het tiende vers, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hunne God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijn er zaligheden. Tiende vers van Psalm 118.
Thank you.
apostel, dezelfde apostelgemeente, zegt: zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Dat waar zaligmakende geloof. U hebt zekerheid, gemeente. Zekerheid dat u een Adamskind bent. We hebben zekerheid dat we onder de toren van God liggen van nature. We hebben de zekerheid dat we onder de vloek van Gods heilige wet verkeren van nature. Het wordt ons met het sacrament van de heilige doop al duidelijk gemaakt. Hebt u dat ooit verschrikt? Hebt u er ooit een uur wakker van gelegen? Vanwege deze zekerheid staat in het woord. Staat in de schrift. Het is het woord wat tot ons komt, wat zo tot ons spreekt. Die schrik des Heren, zegt de apostel. Dat die ons bewegen tot het waar, zaligmakende geloof. We hebben zekerheid, gemeente, van onze machteloosheid. Ja, dat wilt u wel erkennen. Dat we niet kunnen. Ja, maar we kunnen ons niet bekeren. Ja, maar een mens kan niet geloven. Die zekerheid, die hebben we wel. Maar we hebben ook de zekerheid van onze onwilligheid. Dat wij niet willen. Niet alleen niet kunnen, maar ook niet willen. Geest en woord gaat u dat leren. En doet u dat verstaan. Als het woord u tot stilstand brengt en u ontdekt aan uw verlorenheid en ellendigheid. Kijk, en nu zegt de schrift, deze hecht de grond. Want als ik daarvan overtuigd word dat ik een verloren mens ben. Dat ik onder de vloek van Gods heilige wet verkeer. Dat ik met de toren Gods waarde gemaakt heb. Ja, dan laat ik mij niet troosten met lichte oppervlakkige gronden van de vorst der duisternis. Dan heb ik niet genoeg dat een aantal mensen denken dat wel goed met me is. Integendeel. Dan zoek ik andere gronden. Vastere, zekere, hechtere gronden. Wel, die worden ons in het evangelie, in het woord van God, aangereikt. De schrift. Het woord. Wij hebben het profetische woord. Wat zeer vast is. Gij doet wel, als je daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaan in uw harten. We hebben de raad van God, onveranderlijk, zo staat er in de tekst. Wij hebben de eed gezworen bij zichzelf. Wij hebben de Christus der schriften in het evangelie ons verklaard, als de enige grond tot behoud en zaligheid. Het is toch ellende, gemeente. Dat als we van de notaris een getekende brief krijgen, die houden we voor waar. En als we een getekend contract krijgen van de makelaar, dat houden we voor waar. Geen twijfel over mogelijk. Wat een rust geeft ons dat. Wij kopen of wij verkopen. Als we een brief van de dokter krijgen, we houden hem voor waar. En als het woord tot ons komt, dan zitten we vol bezwaren. We zijn even diep gevallen. We zijn ellendige mensen, dat weet de Heer. Hij weet welk maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. En dan komt hij met zijn woord en hij komt ook met het sacrament, hoorbaar en zichtbaar, om ons duidelijk te maken. De waarheid van zijn getuigenis, de vastheid van zijn woord. Opdat wij door het onderwijs van het woord, door het werk van de Heilige Geest, de toevlucht des geloofs leren nemen tot die voorgestelde hoop, die enige grond der zaligheid, de vrijstand, Christus Jezus. Kijk, er komen de hindernissen, gemeente. Ja, maar ik ben zo'n groot zondaar. Dat is gepast, want hij is de zaligmaker van zondaren. Ja, maar er is een verkiezing van eeuwigheid. Ja, daartoe is het juist gekomen. Om ons duidelijk te maken wat een ruimte er is in die verkiezende liefde van God. Dat een Samaritaanse vrouw. Dat een overste van tollenaren gelijk Zacchaeus. Dat een blinde vijand gelijk Saulus van Tarsus. Dat een afgodendienaar gelijk Manasse nog behouden zalig kunnen worden. Dan zegt David, totdat u uit mijn behoudenis moed zou mogen scheppen. Ja, maar mijn onmacht, ik kan niet. Ik kan niet geloven. Maar hij heeft gezegd, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mijn onwil, Ik ben zo onwillig, een wederhorig. Maar die gezegende, opgestane, opgevaren koning vergadert een kerk van wederhorigen, opdat ze altijd bij hem zouden wonen. Hij heeft bevolen, gemeente, dat we heilig gedwongen moeten worden om in te gaan. De apostel Paulus zegt, haast u om uw leven zo. En de Heere zegt in Psalm 95, heden zo gij mijn stem hoort, verhard u niet. Morgen, later, als ik oud word, als ik ziek word, dat is allemaal van de duivel en naar ons vlees. Maar de schrift zegt, heden zo gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet. De grond van de zekerheid, gemeente, dat is niet dat ik weet wanneer ik bekeerd ben. Sommige mensen menen dat als iemand tot God bekeerd wordt, dan is het de vastheid dat hij het tijdstip van zijn bekering weet. Dat kan. Dat kan. Die zijn er in de schrift. Saulus van Tarsus wist dat. En de Samaritaanse vrouw wist het ook. Maar dat hoeft geen bewijs van bekering te zijn. Simon de tovenaar wist dat tijdstip ook. En toch was het niet waar. David wist het niet. Van de moeder schoot af. Timotheus wist het ook niet, van jongs af aan. Ze wisten wel van de vruchten van de bekering. Waartoe de zaligmaker opriep: breng dan vruchten voor der bekering waardig. Maar daar staat nergens in de schrift dat een van de bewijzen van oprechte bekering is dat we de tijdstip van onze bekering weten. Een ander zegt een diepe gevoelige ervaring. Dat kan. Dat is mogelijk. Maar dat is niet de zekerheid van bekering, van waar geloof. De zekerheid ligt buiten ons. In die twee onveranderlijke dingen. De vertroosting is niet onze bekering. De vertroosting is niet onze ondervinding en onze ervaring. Maar de vertroosting die vast, gewis en zeker is, ligt buiten ons. In die raad van God. In die eed. En daarom nemen we de toevlucht tot hem. Als gans verlorenen in onszelf. Om tot hem te komen, die enige grond der zaligheid. De raad en de eed en de waarheid van het woord. Kijk, en zo met Abraham. In het donker van de nacht. In de beleving van de onvruchtbaarheid. Onder de aanvechtingen van de duivel. Onder de twijfelmoedigheden van het vlees. Te belijden. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten. Waarop? Op zijn onfeilbaar woord. Die twee onveranderlijke dingen. Waardoor het onmogelijk is dat God liegen. Hij liegt niet. U en ik wel. Hij niet. Door die twee onveranderlijke dingen. Waardoor het onmogelijk is dat God liegen. Sterke vertroosting zouden hebben wij, die de toevlucht des geloofs genomen hebben tot die voorgestelde hoop. Bent u al op weg naar de vrijstad Christus Jezus? Of wordt u nog gehinderd door uw onmacht, door uw onwil, door uw redeneringen, door uw overleggingen? Bent u al op reis door de roepstem van het woord, onder aanroeping van de geest, tot de vrijstad, de persoon des middelaars, verwachtende de belofte. In langmoedigheid van hem die het onmogelijk is te liegen. Dit is mijn troost, indruk, mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan het leven. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 42. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 4 en 5. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.